Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 25, vers 6 en vers 10. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. En ook het tiende, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak me niet beschaamd, o Heere. Psalm 25, 6 en 10. Gemeente, in deze dienst van dankzegging op het avondmaal wilden we luisteren naar de wet van de Heere uit Exodus 20. En daarna willen we zingen Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. Psalm 119, vers 67. Maar luisteren we nu eerst naar de tucht, maar ook naar de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in Matthäus 8 en we lezen daarvan de versen 18 tot en met 27. Matthäus 8, vers 18 tot en met 27. En in Matthäus 8, vanaf vers 18 luidt het heilig woord van God als volgt. Bij mij staat daarboven het volgen van Jezus, maar het woord van God luidt in vers 18 als volgt. Toen Jezus een grote menigte om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. En er kwam een schriftgeleerde naar hem toe en zei tegen hem: Meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Een andere uit zijn discipelen zei tegen hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tegen hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. En toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd, maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekte hem en zei: De Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, klein gelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover, gemeente, onze schriftlezing. Tekst voor de preek vindt u in de verzen 18 tot en met 22. En we zien daar inderdaad twee mensen die de Heer Jezus willen volgen. Een schriftgeleerde en iemand die al een discipel is. Het volgen van Jezus. Maar voordat we daar verder naar willen luisteren, willen we eerst de Heere God bidden. Laten we samen zijn aangezicht zoeken. Heere, grote God in de hemel, opnieuw mogen we u danken, Heere. Want opnieuw bent u het die vanuit uw trouw ons hier brengt en ons weer doet luisteren naar uw woord. O grote God, wil dan ook vanmiddag in ons midden zijn met uw geest. We hebben die geest voortdurend nodig, ook om u de dank en de lof en de eer te kunnen brengen van wat vanmorgen hier mocht gebeuren. Vanmorgen de tafel aangericht mocht staan. En Heere, weet u hoe het was vanmorgen? Of wij daar aangeweest zijn? En of we u daar de lof en de dank gebracht hebben? Of we daar innig aan u verbonden gezeten hebben? Hoe we daar ook aankwamen en weer vandaan kwamen? Heere God, u weet dat allemaal. En Heere, wat is dat ook heerlijk dat u ons hart kent. En dat het voor u niet verborgen is, dan kan er bij ons zelf misschien heel veel van binnen overhoop liggen. Maar u doorgrondt en kent ons. En Heere, dan weet u ook of er mensen waren die misschien vanmorgen wel met een hunkerend hart in de bank zaten. Die misschien wel een verlangen hadden om aan de tafel te gaan en toch niet durfden komen. Misschien niet konden komen. Lieve Heere, u weet hoe dat was. En wil ze dan ook toch troosten als ze niet aangegaan zijn. Misschien ook mensen die het allemaal hebben zien gebeuren, die het voorbij lieten gaan, die denken: ach, ja, dan zou ik misschien ook wel aan moeten gaan. Maar ja, het kan nou eigenlijk niet. En daar verder ook niet meer echt last van hadden. Heere God, als we daar onverschillig tegenover staan, wilt u dan ook geven dat dat gaat veranderen in ons leven. Dat dat toch gaat verschuiven. Dat er toch een betrekking komt, ook op uw heilige tafel. Dat we ook zullen merken dat ons hart ernaartoe trekt. Heere, wilt u dat zelf ook doen door die kracht van de geest? Dat we gelokt en getrokken worden naar de Heer Jezus allereerst. Maar dan ook naar die tekenen die hij toch uitdeelt. Tekenen van zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed. En zo mogen we uw dood, Heer Jezus, verkondigen. Zo mocht het vanmorgen voor iedereen wel zichtbaar worden. Ook voor hen die niet aangingen. Dan wat u gedaan hebt, Heer Jezus. En wie u wil zijn. Voor mensen, nee, niet mensen die nou zo trots op zichzelf kunnen zijn. Als ze naar u kijken. Als ze zichzelf bekijken in het licht van uw wet. Maar voor zondaren. O Heere, wil zo vanmiddag ook ons troosten vanuit uw woord. Wil ons ook verder leiden door uw woord. Wil tot ons aller hart spreken, voor het eerst of ook opnieuw in ons leven, misschien dat nog nooit uw woorden werkelijk doorgedrongen zijn tot in de kern van ons hart. Heere, wilt u daar zelf voor zorgen? Geef zo uw genade, ook deze middag. Mag het allemaal strekken wat er gebeurt in deze dienst tot eer en verheerlijking van uw naam. Ons zingen, ons bidden, ons danken, ook het luisteren naar het woord. Heere, past u zelf het woord toe in onze harten. Dan mogen we u ook wel opdragen, heren, broeder Spaanderman, die ook in ons midden is. Hij hoopt morgen naar Australië weer te reizen. Wil hem ook een goede en een behouden reis geven. Ja, heren, zo willen we ook heel de gemeente aan u opdragen. Ook alle die het moeilijk hebben. Die met welk verdriet of welke moeite dan ook aanwezig zijn. Heren, gedenk hen allen. We bidden om uw zegen. En dat niets de loop van uw woord in de weg zal staan. We bidden dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dan heb ik nog een mededeling voor u. Denkt u alstublieft aan de koffieboom. U kunt zich deze week nog opgeven. Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief. Of neem contact op met Job van den Berg of met Florian Spierenburg. Er zijn nog mogelijkheden om mee te doen aan de koffieboom. Tot zover ook de afkondigingen. We krijgen nu gelegenheid om onze gaven te geven. De Heere God zegene u en hij zegene ook uw gaven. En we willen gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 17, vers 1, vers 2 en vers 3. Het behaag u, Heere, naar mijn gebed geschreien, goede zaak te horen. Gij toetst het mij bij dag en nacht. En ook het derde, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, vers 1, 2 en 3. Gemeente, iedereen is welkom bij de Heer Jezus. Dat hebben we vanmorgen gezien vanuit die eerste 17 versen van hoofdstuk 8 van Matteüs. De Heer Jezus helpt mensen waar anderen met een grote boog omheen lopen, een melaatse, een heiden. Iedereen is welkom, ook u, ook jij. Welkom om door hem gered te worden. Welkom ook om hem te volgen, om een discipel van hem te worden, maar dan wel welkom op zijn voorwaarden. De voorwaarden die de Heer Jezus stelt. Niet de voorwaarden die overeenkomen met onze gedachten, met de voorwaarden die wij aan Jezus stellen. En daarom kan dat welkom bij de Heer Jezus ook wel eens tegenvallen. Zelfs al komt iemand met oprechte bedoelingen, met de beste bedoelingen bij de Heer Jezus, dan nog kan het wel eens tegenvallen. Dat zien we vanmiddag. Vorige week en vanmorgen zagen we mensen naar de Heer Jezus toekomen die door de nood gedreven werden, zoals een psalm het zegt. Mensen die zichzelf niet konden helpen en hun hulp in de nood van de Heer Jezus alleen verwachten. Mensen die het binnenste van het heiligdom niet in mochten. En vanmiddag zien we twee mannen, ja, je zou zeggen van de beste soort eigenlijk. Twee ernstige mannen die hun verantwoordelijkheden nemen, juist ook op godsdienstig gebied. Ze komen niet zozeer met een probleem bij Jezus, ze komen niet zozeer met een nood waarvan ze verlost willen worden, of waarvan ze gered willen worden. Ze komen naar Jezus toe omdat ze hem willen volgen. Nou, mooi. En zeker die eerste man, hè, die heeft de Heer Jezus niet iets te vragen, hij heeft hem iets te bieden. We lezen in vers 19 over hem als een schriftgeleerde. Een schriftgeleerde die naar de Heer Jezus toekomt, een man die goed thuis is in de Bijbel, in het Oude Testament natuurlijk. En hij zegt tegen de Heer Jezus: Meester, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Prachtig toch? Dat zou ik denken. Ja, de schriftgeleerden, dat weet u denk ik wel, die waren Jezus niet altijd zo positief gezind. Dat waren nou niet echt de mensen waar de Heer Jezus, ja, het zo goed mee kon vinden als je de evangelie leest. En hier is er een die de Heer Jezus nota bene wil volgen, die hem erkent als meester, die dus van hem wil leren. Prachtig. De Heer Jezus krijgt hier de erkenning van deze man die hij verdient. Een schriftgeleerde, een geleerde, hè? Misschien wel met connecties in Jeruzalem, met connecties in het Sanhedrin. Een intellectueel zou je kunnen zeggen, daar kan de Heer Jezus zijn voordeel mee doen. Dat is toch beter dan een paar van die vissers. Hè, een beetje alsof Alexander Pechtold ineens christen wil worden, zoiets. Nou, de Heer Jezus zal die man wel welkom heten en zal wel zeggen, joh, dat vind ik nou fijn, daar ben ik blij mee, dat je mij wil volgen. Goed dat je dat hebt ingezien, dat ik het waard ben om gevolgd te worden. Maar nee, dat zegt Jezus niet. De Heer Jezus reageert helemaal niet positief. Hij moedigt die man niet aan om hem te volgen. Integendeel, hij lijkt die man eerder af te schrikken, af te remmen. Want wat zegt hij? Leest u het maar mee in vers 20. En Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt tegen hem, weet je het wel zeker? Denk er nog eens goed over na. Als je mij gaat volgen, dan heb je voortaan geen vaste woon- en verblijfplaats meer. Dan krijg je een zwervend bestaan. Dat is echt niet zo makkelijk om mij te volgen. Nou, hoe vindt u dit? Hoe vind jij dit van de Heer Jezus? Is dat niet heel vreemd eigenlijk? Ja, toch? Doen we als kerken in Nederland niet al ons best om mensen naar de kerk te komen, om mensen te bereiken met het evangelie, met het goede nieuws van de Heer Jezus? En de Heer Jezus lijkt er wel helemaal niet aan mee te doen. Op de website van onze eigen kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, daar valt te lezen wat we moeten doen om de zogenaamde zinzoekers naar de kerk te krijgen. De mensen die op zoek zijn naar de zin van het leven. En dat moeten we vooral niet te zeker doen. Zo staat dat te lezen. We moeten vooral niet zelf vaststaan in het geloof. En we moeten vooral zoekend geloven. En alle vormen van zekerheid zijn eigenlijk bij voorbaat al verdacht. En we kunnen een pakket bestellen met allemaal mooie posters om mensen te lokken. En daar staat dan op te lezen wat we allemaal doen in de kerk, behalve geloven. Dat we ook dingen doen als mensen helpen en ook twijfelen. En zo kunnen we dat image van de kerk wat opkrikken en wat verbeteren om mensen maar te lokken. Nou, daar zou de Heer Jezus nog wat van kunnen leren. Hè? Die zou eigenlijk maar eens een cursus moeten gaan volgen bij het LDC, het Landelijk Dienstencentrum. Maar een beetje meer aan je public relations denken. Jezus, wat krijgen mensen nou van een beeld van u als u zo reageert? Als mensen een discipel van u willen worden, dat u zegt, nou, denk daar nog maar eens goed over na. Ik zie het eigenlijk helemaal niet zo zitten met je. De Heer Jezus jaagt hem eerder weg dan dat hij hem naar binnen haalt. En deze man is niet eens iemand die een zinzoeker is, die op zoek is naar het doel van zijn leven. Nee, hij wil zich met volle overgave bij de Heer Jezus aansluiten. Hij wil hem volgen waar hij ook gaat. En wat zegt Jezus? Ja, dat krijgt het heel moeilijk. Want ik heb geen plaats om mijn hoofd neer te leggen en dat zult u dan ook niet hebben. Nou, we horen niet precies hoe het met die man is afgelopen, maar dit is toch niet handig. En het wordt nog wel erger. Want dan moet je eens lezen over die andere man in vers 21. Die eerste man die wordt schriftgeleerde genoemd, een godsdienstige man, een ernstige man. En die man die wilde een volgeling, een discipel van de Heer Jezus worden. Maar die tweede man die lijkt al een discipel van de Heer Jezus te zijn. Want er staat in vers 21, en een ander uit zijn discipelen. En die man die komt ook bij de Heer Jezus. En hij heeft een vraag. Een vraag aan de Heer Jezus. Hij vraagt, Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Deze man vraagt toestemming om zijn vader te gaan begraven. Nou, het is toch haast onmogelijk, denkt u niet, dat de Heer Jezus dat zou weigeren. Want ja, laten we wel zijn, dat is natuurlijk wel het minste wat je kan doen als je vader overleden is. Hem de laatste eer bewijzen. En zeker ook in het Jodendom was dat ook een belangrijke plicht. De plicht van een zoon om zijn vader te begraven. Dat hoort bij het gebod om je ouders te eren. Nou, ik denk dat de Heer Jezus nu zal zeggen, ga heen, begraaf uw vader, want dat is de wil van God, zoiets. Of dat is de wet van Mozes. Nee, wat zegt Jezus tegen hem in vers 22? Maar Jezus zei tegen hem, volg mij en laat de doden hun doden begraven. De Heer Jezus verbiedt die man om zoiets belangrijks te gaan doen als de laatste eer aan zijn vader brengen. Met bijzonder harde woorden die Jezus hier spreekt. Laat de doden hun doden begraven. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Wie zijn die doden die de doden begraven? Nou, ik denk dat de Heer Jezus hier bedoelt mensen die geestelijk nog dood zijn. Mensen die mij niet volgen, die in mij niet geloven, laat die er nou maar voor zorgen dat je vader begraven wordt. Maar jij, volg mij. Jouw eerste verantwoordelijkheid is mij te volgen. Nou, gemeente, dit is toch wel heel hard, vindt u ook niet? Moet u het zich eens even voorstellen, hè? Je vader is net overleden, hij staat nog boven aarde. Dan ben je intens verdrietig en dan wil je afscheid nemen en dan wil je hem begraven. En op dat moment van rouw en verdriet zegt de Heer Jezus, laat de doden hun doden begraven. Nou, dat is niet echt pastoraal. Toch? De Heer Jezus ja. Hoe kan dit? Nou gemeente, er zijn wel uitleggers en die zeggen dat we die vraag van die man om zijn vader te mogen begraven wat anders moeten uitleggen. En dat het eigenlijk niet zo was. Of dat we het ons niet zo vol moeten stellen dat die vader op dat moment net overleden was en nog boven aarde stond. Maar dat die man eigenlijk iets anders bedoelde. Dat hij eigenlijk bedoelde, ik wil thuis blijven bij mijn vader om voor mijn vader nog te zorgen. Mijn vader die oud geworden is. En als mijn vader overleden zal zijn, ja dan zal ik wel terugkomen, Heer Jezus, om u te volgen. Dan wil die man dus het volgen van de Heer Jezus uitstellen. Om eerst voor zijn vader te zorgen. Nou, dat is ook een goede uitleg. Dat maakt misschien de uitspraak van de Heer Jezus wat pastoraler. Maar misschien ook nog wel erger. Want dan verbiedt de Heer Jezus dus niet alleen aan die man om zijn vader te begraven. Maar dan verbiedt de Heer Jezus zelfs aan die man om voor zijn oude vader te zorgen. En dat maakt voor die man dan het volgen van de Heer Jezus toch ook niet aantrekkelijk. De Heer Jezus lijkt er in dit gedeelte wel alles aan te doen dat mensen hem maar niet gaan volgen. Heer Jezus, is dit nou de manier waarop u met mensen omgaat? Met mensen die u willen volgen? Gemeente, nou zijn die twee mannen op een bepaalde manier zijn ze elkaars tegenbeeld. En dat wordt denk ik duidelijk als we even letten op het moment waarop deze mannen bij de Heer Jezus komen. Wanneer was dat? Nou, dat vinden we in vers 18. Dat vers heb ik even overgeslagen. In vers 18 lezen we dat de Heer Jezus een grote menigte om zich heen ziet. En dat hij dan bevel geeft om naar de overkant van het meer, toe te varen. Het is dus op een moment dat de Heer Jezus wil vertrekken, waarschijnlijk uit Capernaum, waar hij is, naar de andere kant van het meer van Galilea. En voordat de Heer Jezus in de boot kan stappen, zo stel ik het me voor, hè, want we lezen dan in vers 23 dat de Heer Jezus daadwerkelijk aan boord van het schip gaat met zijn discipelen. Maar vlak voordat hij eigenlijk daarin zat, hij zegt dus al, hé, laten we naar de overkant varen, maar dan komen nog snel twee mannen naar hem toe, deze twee mannen. Aan de ene kant die schriftgeleerde, want hij wil de Heer Jezus volgen en hij wil dus mee in de boot. En aan de andere kant ook die man die zijn vader wil gaan begraven, omdat hij de Heer Jezus wel volgt, maar niet mee wil in het schip naar de overkant, want hij moet eerst zijn vader nog begraven. Elkaars tegenbeeld. De ene man is heel enthousiast en wil graag mee en die andere man, ja, op zich hij is ook wel enthousiast, hij wil ook Jezus wel volgen, maar hij wil toch nog even niet mee. En nu lijkt het erop dat de Heer Jezus die mannen allebei terugwijst. En die ene man die heel graag mee wil en heel enthousiast is en toegewijd, die wil de Heer Jezus niet meenemen. En die andere man die wat treuzelt en die wat uit wil stellen, die moedigt de Heer Jezus aan en roept hij op om hem te volgen. Gemeente, dat is eigenlijk toch ook heel vreemd, hè? Het lijkt wel alsof de Heer Jezus precies dat doet wat die mensen niet willen. En wat moeten wij daar nou van leren? Nou, misschien zou je er zo over na kunnen denken. Hè? Probeert u met me mee te denken. Aan de ene kant zijn er misschien mensen die heel enthousiast zijn in het geloof. En die moeten misschien soms wat afgeremd worden. Dat ze niet doorslaan. Dat ze niet doorvloeien. Maar aan de andere kant zijn er misschien ook mensen die wat minder enthousiast zijn. Mensen misschien die wel heel erg weifelen. Mensen die heel erg twijfelen. En die moet je dan misschien wel juist aanmoedigen. En misschien is het dan vanmiddag ook niet zo verkeerd om onszelf de vraag te stellen. In wie van die twee mannen herken ik mij nou het meest? In wie herkent u zich? Herken jij je? En misschien iemand die heel enthousiast is, overenthousiast. Met allemaal goede bedoelingen. En dat je in je vurigheid soms wat doorslaat. En dat je eigenlijk de gevolgen van wat je allemaal zegt niet eens begrijpt en doorziet. Dat je misschien heel gemakkelijk over allerlei dingen heen stapt. Waar je juist wel eens eventjes heel goed over na moet denken en bij stil moet staan. Of misschien bent u juist iemand die heel verantwoordelijk is. En die alles, die overal heel zwaar aan tilt. En die
Ja, misschien wel zegt, ik moet eerst nog dit en ik moet eerst nog dat voordat ik Jezus kan volgen. En er zijn nog zoveel dingen die zo belangrijk zijn. Ik moet daaraan voldoen en dan zal ik hem wel volgen. En misschien herkennen we ons wel in allebei. Nee, dat we en dat vurige hebben, dat overijverige en misschien ook dat weifelende herkennen. Ja, er zijn toch ook allemaal van die dingen waar ik nog aan vastzit en... Huisje, boompje, beestje, mijn ouders, ja, dat is toch ook belangrijk. Nou, de Heer Jezus heeft tegen allebei die mannen wat te zeggen. En hij heeft tegen u of jou vanmiddag ook iets te zeggen. Hij heeft voor elk van hen een woord dat precies bij hen past. En want zo gaat de Heer Jezus met mensen om. Hij houdt altijd rekening met hun karakter en met de omstandigheden van hun leven. En dan past wat hij zegt precies op de omstandigheden waarin je zit. En toch, gemeente, als je er even heel goed over nadenkt, dan zegt de Heer Jezus toch eigenlijk ook weer hetzelfde tegen allebei die mannen. Het antwoord wat de Heer Jezus aan die schriftgeleerden geeft, dat is op het eerste gezicht misschien ontmoedigend. Maar hoort u goed, de Heer Jezus zegt niet dat die man hem niet volgen mag. Nee, hij houdt hem alleen wel de kosten voor. Van het volgen van hem. Een zwervend bestaan van armoede, van dakloosheid. En zeker het antwoord van de Heer Jezus aan die andere man is een aansporing, volg mij. Maar de Heer Jezus houdt ook die man de kosten van het volgen van hem voor. En dat betekent in zijn geval zelfs dat hij zijn familie, zijn vader moet achterlaten. De Heer Jezus zegt tegen die man eigenlijk, het is graag of helemaal niet. En uit beide voorbeelden komt naar voren hoe radicaal het volgen van de Heer Jezus is. In beide gevallen blijkt dat het volgen van de Heer Jezus je niet een klein beetje kost, je niet heel veel kost, maar dat het je alles kost. En daar wil de Heer Jezus mensen die hem willen volgen van doordringen. En vandaar ook die harde woorden van de Heer Jezus, die hen wakker schudden. De Heer Jezus is ontzettend eerlijk, hè? Dat is juist heel erg mooi ook. Hij stelt het leven met hem niet mooier voor dan het is. Het is een leven van ontberingen. Het is een leven van lijden. Van verdriet, zeker, daar staat iets tegenover. Daar staat een vreugde tegenover die alle verstand te boven gaat. Mocht u daar misschien iets van ervaren? Vanmorgen aan de tafel van de Heere. En dat ondanks het lijden, ondanks de weg die soms zo zwaar kan zijn, dat u vanmorgen iets aan de tafel mocht proeven dat de Heere goed is, iets mocht proeven van de vreugde. En dat u vanmorgen weer nieuwe kracht kreeg. Om dat zwervende leven, dat leven in de woestijn, dat leven van de verstrooiing, waar je zo vaak geen rust vindt om je hoofd neer te leggen, om dat weer aan te kunnen, om weer achter de Heer Jezus aan te gaan. Nee, de Heer Jezus belooft geen paradijs. Hij belooft mensen die hem willen volgen. Een woestijn waar je doorheen gaat, maar niet alleen. Hij gaat voorop. En je hoeft alleen maar achter hem aan te komen. En dan zijn er ook die momenten waarop hij zo dichtbij komt. Dan zijn er ook die momenten dat het beleefd mag worden. De Heere is daar. Wat mooi als dat vanmorgen zo mocht zijn, als u toch door het geloof versterkt werd met kracht van omhoog. En dan mogen we de Heere toch danken dat hij ons aan zijn tafel ook wilde versterken, dienst van dankzegging. En dan mogen we toch vanuit die kracht, gemeente, ook het leven weer in. En dan mogen we bemoedigd worden en aangespoord worden om ook de Heere Jezus te volgen. Niet als een wet, hè. Dienst van dankzegging is niet, nou, ga je best doen, laat zien dat je een christen bent en dit moet je doen en dat moet je doen en zus moet je doen. Nee. We zijn niet onder de wet hoor, gemeente, we zijn onder de genade. En dan is het gevaar veel te groot, hè, dat we gaan denken zoals deze schriftgeleerde die wel heel sterk roept, mee, heel stoer, hè, is die eigenlijk, meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Ik doe dat wel eventjes, Heer Jezus, ik ga met u mee. Oh ja, zegt de Heer Jezus. Weet u wat u zegt? Mij volgen? Nou, dat moet nog even blijken. Ik zal u wel even vertellen wat dat allemaal inhoudt.
Ja, gemeente, als we onszelf een beetje leren kennen, hè, dan worden we wel een beetje voorzichtig, denk ik, met wat wij allemaal kunnen en zullen doen en zullen presteren. Hè. Maar dat is de andere kant, hè, dan verwachten we ook alles van de Heer Jezus. Ook weer na het avondmaal, hè, dan gaan we met hem het leven door, in afhankelijkheid van hem. En dan verwachten we ook grote dingen van hem. Nou, gemeente, we moeten misschien dan toch nog eventjes naar deze beide mannen kijken. He, op allebei die mannen is wel iets aan te merken, is wel iets negatiefs over te zeggen. En dan moeten we ook naar gaan kijken, maar laten we beginnen met het positieve. He, er zijn een heel aantal positieve dingen die we over deze mannen kunnen zeggen. En daar kunnen we denk ik ook wel een voorbeeld aan nemen. In ieder geval, ik wil een voorbeeld aan ze nemen. En wat valt dan op? Nou, het eerste wat opvalt is dat beide mannen de Heer Jezus willen volgen. Dat is positief. Hopelijk wilt u dat ook, wil jij dat ook. En als u vanmorgen aan het avondmaal ging, dan heeft u dat ook beleden. Dan heeft u dat ook aan de Heere laten zien. Dat u zegt, Heere, ik wijd me opnieuw aan u toe. En ik wil u volgen, een vernieuwing ook van uw belijdenis. Nou, deze mannen die zijn ook niet zo oppervlakkig. Hè? Het is niet dat ze zeggen, nou ja, goed, Jezus, hup, we gaan met u mee. Nee, ze maken er echt wel ernst mee. Ze nemen het heel serieus. Het was niet maar voor eventjes dat ze de Heer Jezus willen volgen. Het is niet maar voor af en toe dat ze hem willen volgen. Nee, ze willen echt discipelen van hem zijn. Ze willen van hem leren hoe ze God kunnen dienen, ze willen altijd bij hem zijn. Is dat ook is dat ook jouw verlangen? Mooi, als je dat wilt. En als dat het verlangen van je hart is, om altijd bij de Heer Jezus te zijn, om van hem ook te leren, door hem geleerd te worden, als de allerhoogste profeet en leraar, hè, zo noemt de catechisme hem. Ja, wat kun je van de Heer Jezus ook veel leren? Hij leert je de weg die je gaan moet. Hem volgen. Nou, die eerste man is een schriftgeleerde, dat is op zich ook heel positief, hè? Iemand die veel kennis heeft van de Bijbel, een serieuze man, dat is natuurlijk enorm belangrijk. Bijbelstudie, dat doe je niet snel te veel. Hè? En het is toch heel mooi wat die schriftgeleerde zegt. Meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Hij belooft aan de Heer Jezus dat hij helemaal aan hem toegewijd zal zijn. Wat een mooie belofte. Matthew Henry, die kent u misschien wel, dat is iemand die dus een commentaar op de Bijbel heeft geschreven. Een Engelsman die schrijft, ik weet niet hoe iemand iets beters kan zeggen. En wat die man hier zegt, ja, dat is een voorbeeld voor ons allemaal. He, dat we dat allemaal tegen de Heer zouden zeggen, meester, ik wil u volgen waarheen u ook gaat. Dat dat ook uw en mijn belijdenis zal zijn. En Matthew Henry die zegt, nou, er zijn ook nog drie eigenschappen, drie kenmerken eigenlijk aan wat die man zegt, waar we ook even op moeten letten. He, die belofte die die man doet is ten eerste vrijwillig en ten tweede beslist en ten derde zonder enige reserve. Maar ten eerste, wat die man belooft aan de Heer Jezus, is helemaal vrijwillig. En ze hoeven hem er niet met zijn haren bij te slepen. Het is niet dat ze zeggen, joh, kom nou, doe ook mee. En hup, kom toch ook meedoen. Nou, zo moet dat nog wel eens, hè, in het kerkelijk leven. Nee, die man die wordt er niet bij geroepen. Hij wordt niet gedwongen door de andere discipelen. Hij komt zichzelf aanbieden. Hij gaat helemaal vanuit zichzelf mee, vrijwillig. Zegt hij tegen de Heer Jezus, meester, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Dat is het eerste. Vrijwillig. Ten tweede is er bij deze man geen spoor van terughoudendheid of twijfel. Nee, hij is vast besloten. Hij zegt niet, meester, mag ik u volgen? Hij zegt niet, meester, ik zou u graag willen volgen. Hij zegt niet, nou, misschien zou ik het kunnen, u volgen. Nee, hij zegt, meester, ik zal u volgen. Kijk, daar zit misschien iets in van zelfoverschatting, maar er zit ook iets in van een vaste beslissing die hij genomen heeft. Hij wil er niet op terugkomen. Ik zal u volgen, hoor. Hij is vast besloten. En ten derde stelt deze man geen voorwaarden. Hij geeft zijn belofte gul en grif, zonder enige reserve. Hij zegt niet, nou, ik zal u volgen voor zo en zo lang, of ik zal u daar en daar heen volgen. Nee, hij zegt, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Al was het naar het einde van de wereld, ik ga met u mee. Nou, geweldig toch? Mag het bij ons ook zo zijn, hè, dat wij de Heer Jezus vrijwillig volgen. En dat we hem vast besloten volgen. En dat we hem volgen zonder voorbehoud. Wat kan die man hierin een groot voorbeeld voor u en voor mij zijn? Dat het zo in ons hart zal zijn, hè, zo vrijwillig. Heer, ik zal u vrijwillig lief hebben. Heer, mijn sterkte. Heer, ik zal u volgen. Ja, ik heb het vast besloten om bij u te blijven. Heer, ik wil u ook volgen waarheen u ook mij leidt. Wat mooi als dat zo mag liggen in je hart. Na het avondmaal ook. En toch zit het niet helemaal goed in het hart van die man. En dat valt af te leiden. Ja, misschien wel uit wat die man zelf zegt. Maar in ieder geval uit wat de Heer Jezus tegen die man zegt. Eerst maar naar wat die man zelf zegt. Hieronymus, een van de vier grote kerkvaders. Naast Augustinus en Athanasius onder andere. Hieronymus die zegt, deze man noemt de Heer Jezus meester. En hij noemt hem niet heren. En daar zou je dan misschien voorzichtig uit kunnen concluderen dat deze man de Heer Jezus niet zozeer ziet als de Heere, als de Messias, als de Zoon van God, maar dat hij hem eigenlijk alleen maar ziet als een wijze rabbi, waarvan hij wel het een en ander kan leren, om nog wat schriftgeleerder te worden. Nou, gemeente, ik wil het toch even noemen, maar ik weet niet helemaal zeker of je nou vanuit dat ene woord die conclusie, zo vergaande conclusies kunt trekken. Dat zou ik niet zo durven, dus ik twijfel een beetje als Hieronymus dat zegt, maar ik geef het u toch even mee. In ieder geval kunnen we wel concluderen uit het antwoord van de Heer Jezus, dat het antwoord van die man niet klopt. En wat er dan niet aan klopt, of dat die belofte van die man niet klopt, hè? En wat er dan niet aan klopt. Het zou wel kunnen dat die man gedacht heeft, ja, nou, de Heer Jezus die mag eigenlijk wel blij zijn, hè, dat ik hem wil volgen. Dat zou kunnen. Dat is ook wel een beetje inlegkunde, dat staat er ook niet zo. Maar de Heer Jezus die het hart kent, die ziet in ieder geval dat deze man niet beseft, niet ten volle beseft wat het volgen van de Heer Jezus inhoudt. En het is ook maar de vraag of hij daarover nagedacht heeft. Misschien deed deze man die belofte wel in een opwelling. En dat gebeurt nog wel, toch? Hoeveel mensen zijn er niet die in een opwelling, hè, zich lijken te wijden aan de Heer Jezus? Op een emotioneel moment een belofte doen. Maar als het dan wat moet kosten. En als we dan in de praktijk van ons leven iets moeten gaan opgeven, ja, dan wordt het al moeilijker. Ik las eens een keertje van een dienst. Het gaat er nou niet om in wat voor soort gemeente het was, maar dan werden mensen zomaar gedoopt. He, dus ze konden de hand opsteken, ja, ik wil ook gedoopt worden. Nou, kon je naar voren komen, kon je gedoopt worden. In een moment van een opwelling. Nou, de Heer Jezus zegt tegen deze man, denk er eerst nog maar eens goed over na. Of je het echt wel wil mij volgen. En misschien had die man er best wel over nagedacht op zijn manier. Maar hij had er toch nog heel weinig van begrepen wat het inhield. Want de Heer Jezus die gaat die man het uitleggen. Misschien heeft die man gedacht, ja, de Heer Jezus die spreekt wijze woorden. De Heer Jezus doet wonderen. Hij heeft het over het koninkrijk van God dat komen gaat. Nou, Jezus volgen, dan zit ik natuurlijk eigenlijk wel gebakken waarschijnlijk. Hè? Het is echt wel een goed idee om hem te gaan volgen. Maar de Heer Jezus die gaat dat besluit wat die man genomen heeft beproeven. Hij geeft aan dat hij als zoon des mensen, daarmee verwijst de Heer Jezus ook naar de taak die hij heeft,
Dat hij als zoon des mensen niets heeft waarop hij het hoofd kan neerleggen. De Heer Jezus volgen, dat betekent geen leven in rijkdom, geen leven van pleziertjes, maar eerder een leven in armoede. En met beproevingen en ontberingen. De Heere God die zorgt voor de vossen en voor de vogels. De vossen, nou die zullen in die tijd de boeren ook liever niet op hun erf gehad hebben. Maar de Heere God zorgt er nog voor. Hij geeft ze nog holen waarin ze beschutting vinden. En de vogels in de lucht die hebben nesten. Ze maken zoals Psalm 84 zegt, zelfs nesten in de tempel bij Gods altaren. Ook die vogels worden door God verzorgd. Maar de Heere Jezus die heeft niets. Niets waarop hij het hoofd neer kan leggen. Nou ja, overdrijft de Heer Jezus hier niet een beetje? Hè? Want we lezen toch ook ergens dat de Heer Jezus in een huis woonde. In Matthäus kun je ook lezen dat de Heer Jezus op een gegeven moment verhuisd van Nazareth naar Capernaum. Dus dan had hij toch ook een huis? Jawel, gemeente, maar vanaf het moment dat de Heer Jezus in de openbaarheid treedt, en vanaf het moment dat de Heer Jezus gaat optreden, dan gaat hij door heel dat land van Israël heen. En dan heeft hij geen dak meer boven zijn hoofd. Dan heeft hij niets meer waarop hij zijn hoofd kan neerleggen. Het leven van de Heer Jezus, dat was een leven van armoede. Hij kwam in armoede op de wereld. Hij werd in een nederige kribbe gelegd. Daarin zien we iets van zijn nederigheid. Hij gaf echt alles op wat hij had. En daarmee gaf de Heer Jezus ons een voorbeeld. Hij liet zien, hè, die aardse goederen, die rijkdom. Verwacht er maar niet te veel van. Zet er je hart niet op. De Heer Jezus werd arm, zo arm dat hij op een gegeven moment zelfs geen vaste woon- en verblijfplaats meer had. Geen rustplaats. Geen kussen waar hij zijn hoofd op neer kon leggen. Een zwervend leven. Een zwerver. Waarom werd de Heer Jezus een zwerver? Zonder beschutting. Zonder bescherming, omdat wij, gemeente, in het paradijs, uit het paradijs verdreven zijn en zwervers op deze aarde geworden zijn. Mensen zonder beschutting. Zwervend en dolend op de aarde, buiten het paradijs, in de woestijn. En hij was zonder beschutting. Hij was zonder huis. Om nou een beschutting te zijn tegen de toren van God. Om nou zondaren te brengen in het huis van de Vader met de vele woningen. De vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nesten, maar ik heb niets waar ik mijn hoofd neerleggen kan. Dat werd hij om uwentwil. Terug naar die schriftgeleerde. Wat kunnen wij van die man leren? En van wat de Heer Jezus tegen hem zegt. Ik denk dit. We kunnen een beslissing nemen om Jezus te volgen in een moment van opwelling. Of dat nou gedreven is door positieve emoties of misschien ook wel door angst. Maar neem er de tijd voor. Denk er goed over na of je hem wil volgen. Laat het een welbewuste beslissing zijn met heel je hart. Onderschat het niet, want het kan, nee, er zal heel wat op je afkomen. En daarom is het nodig om er eerst goed over na te denken. Over rekende kosten. Onderzoek je motieven eens om Jezus te volgen. We moeten niet denken dat we er beter van worden. Dat we het makkelijker krijgen hier op aarde. Of dat nou voor dit leven is, of dat we voor het toekomende leven winst willen behalen. De Heer Jezus is, mag ik het heel oneerbiedig zeggen, niet een soort verzekering tegen de hel. Of een ticket naar de hemel. Waar gaat het ons om bij het volgen van de Heer Jezus? Gaat het om ons? Of gaat het om hem? Gaat het om God? Gaat het om de gemeenschap met God door de Heer Jezus Christus? Gemeente, daar moet het bij het volgen van de Heer Jezus ons om te doen zijn.
En als we dan volgen, nou, dan moeten we het ook niet van onszelf verwachten. Hè? Discipelen van de Heer Jezus kunnen zichzelf overschatten. We hebben dat gezien als die man het zegt, ik zal. Nee, laten we afhankelijk blijven en zo leven tot aan het volgende avondmaal. Ik denk dat dat ook een les is die we van deze man wel kunnen leren. Misschien had hij het toch moeten vragen. Heer Jezus, mag ik u volgen? Nou, dan toch nog kort ook even die andere man, hè, die zijn vader wil gaan begraven. Aan de ene kant dat besluit niet te snel nemen om Jezus te volgen. Aan de andere kant ook niet blijven uitstellen. Wie werkelijk de Heer Jezus wil volgen, kan niet zeggen, nou, Heer, bekeer me, maar vandaag nog niet. Wat Augustinus zei. En we mogen dus ook niet allemaal dingen naar voren schuiven om het maar niet te hoeven doen wat de Heer Jezus van ons vraagt. En we hebben zoveel uitvluchten en bezwaren, of u niet. Allerlei bezwaren en uitvluchten. Maar als we die dan allemaal hebben, welke uitvlucht heb jij om Jezus niet te volgen? Als je die allemaal hebt, wil je het dan eigenlijk wel? Wil je dan eigenlijk wel werkelijk zijn discipel zijn? Dat is ook wel de vraag, gemeente, die we onszelf moeten stellen. Is het dan misschien niet eerlijker om te belijden? Nou, ik weet dat hij het waard is. En ik weet dat het moet, maar als ik eerlijk ben, dan wil ik het helemaal niet. In plaats van met allemaal smoesjes te komen. Ik denk dat de Heer dat wel graag ziet, gemeente, dat we eerlijk zijn voor hem. Dat we niet doen alsof we hem wel willen volgen en ondertussen allemaal uitvluchten hebben. Dan wil ik wel bekeerd worden, maar dan wil de Heer niet. Dat is de grootste leugen die er is. De Heer Jezus die leert ons hier om de goede prioriteiten te stellen. Kijk, zegt de Heer Jezus, wie is er nou het belangrijkste in jouw leven? Ben ik dat? Of is dat iets anders? Tegen de Heer kunnen we niet zeggen, nou Heer, ik heb geen tijd. Dan zegt de Heer Jezus tegen ons, je hebt geen zin. En er was natuurlijk op zichzelf helemaal niets mis mee dat die man voor zijn vader wilde zorgen. Maar het venijn zit hem in dat ene woordje, in dat woordje eerst. Die man die zegt, Heer, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Eerst. Hij stelt het begraven van zijn vader boven het volgen van Jezus. Kijk, en dat kan niet. De Heer Jezus wil de eerste zijn. De Heer Jezus wil bovenaan staan op ons prioriteitenlijstje. De Heer Jezus wil zelfs boven onze ouders staan. Zelfs iets wat echt belangrijk is. Zoals het begraven van je vader. Zelfs dat hè, kun je nog tussen de Heer en je hart inzetten. En hoeveel dingen die nog veel minder belangrijk zijn, zetten we tussen de Heer en onszelf in? Misschien wel dingen die ook horen bij onze taak, bij wat God van ons vraagt. Zorgen voor je gezin, trouw je werk doen. Maar als we dat op de eerste plaats zetten. En als daar al onze tijd en al onze energie in gaat zitten. Dat je geen energie en geen tijd meer hebt om God te zoeken. Allerlei verplichtingen die we voelen. Allerlei dingen waarmee we onszelf bezighouden. Allerlei leuke dingen misschien. En we zetten God op de tweede plaats. En misschien zelfs wel op de laatste plaats, want God is best, maar we bewaren hem voor het lest. Gemeente, laten we dat niet doen. Laten we de Heer op de eerste plaats zetten. Dat is de plaats die de Heer Jezus wil hebben. En dan is de Heer Jezus ontzettend radicaal vanmiddag tegen ons. Hij zegt het tegen die man, hij zegt het tegen ons. Volg mij en laat de doden hun doden begraven. De Heer Jezus noemt mensen die hem niet volgen doden. Als je nog geen discipel van de Heer Jezus bent, dan ben je nog dood, geestelijk dood. Dan moet je levend gemaakt worden. Ja, het volgen van de Heer Jezus is inderdaad een kwestie van leven en dood. En daarom, gemeente, als de Heer Jezus het zegt, volg mij, dan is dat niet vrijblijvend. De Heer Jezus laat die man geen keus. Hij verbiedt hem. Die verplichting aan zijn vader na te komen. Volg mij, zegt hij. En vanmiddag zegt hij dat ook tegen mij en tegen u en tegen jou. Volg mij. Heb je nog uitvluchten? Gemeente, vanmorgen heb ik het gezegd, de Heer Jezus neemt ook de belemmeringen weg. Als de belemmeringen zijn, als u uitvluchten hebt, breng ze bij hem. Hij neemt ze weg. Misschien mag ik nog afsluiten met een citaat van Matthew Henry. En dat is dan toch ook een troost, hè? Wat ik nu ga lezen. Een troost, omdat je misschien wel voelt, mijn hart is zo onwillig. Omdat je misschien wel voelt, ja, ik wil mijzelf ook niet aan God en aan de Heer Jezus overgeven. En alles in mij verzet zich er eigenlijk ook tegen dat volgen van hem. En zelfs als je voeten gezet hebt in zijn spoor, dan moet je het nog zeggen, graag. Mijn wankelende gangen, Heer, ik wil u wel volgen. En toch, er is zo alles is er tegen in mijn hart. Van buiten en van binnen. Ik heb mezelf niet mee. Ik heb mijn vrienden niet mee. Ik heb mijn familie niet mee. Ik heb niks mee. Maar Heer, als ik u maar mee heb. En gemeente, daar wil ik mee afsluiten. Hoewel de uitverkorenen met verontschuldigingen aankomen en gedurende lange tijd kunnen aarzelen en uitstellen om de roeping van God te volgen, zal Christus ten laatste toch hun voorwendsels, hun uitvluchten teniet doen en hun onwilligheid overwinnen en hen aan zijn voeten brengen. Als Christus roept, zal hij die roeping kracht bijzetten. Volg mij. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 143 en daarvan vers 10. Psalm 143, het tiende vers. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, we hebben het samen gezongen. Leer ons leven in uw dienst te besteden, Heere God. Dat mogen we toch wel bidden in een dankzeggingdienst. In een dienst van dankzegging op het heilige avondmaal. Dat het ons kracht gegeven heeft en dat het ons moed geeft. Om ons leven in uw dienst te besteden. Heren, we belijden u eerlijk dat wij daar uit onszelf ten diepste ook geen zin in hebben. Zelfs al denken we misschien met die twee mannen waar we over gehoord hebben dat we het heel graag willen. Heer, laat het maar zien in ons hart wat er allemaal zit aan verzet tegen u. Maar Heer, overwin het ook. En dat mogen we toch ook geloven, dat die goede geest ook zo eenvoudig bij ons kan komen en onze hand kan pakken. Net zoals dat u, Heer Jezus, de hand aanraakte van die moeder, de schoonmoeder van Petrus. En ze diende u. En Heer, dat we zo ook door die geest aangeraakt worden. En u dienen met heel ons hart en met heel ons leven. Dan is er niets meer wat niet voor u is. Dan is heel ons bestaan voor u, o grote God. Dan mogen we u daar ook voor danken. Dan mogen we u daar ook om loven. Dat u zo machtig bent. Dat u alle tegenstand overwint. En dat u het bent die ons leidt in een effen land. Waar geen hobbeltjes meer zijn. Waar alles vlak ligt tussen u en ons. En waar de schuld er tussenuit is. En waar Christus alles is voor ons. En waar we met hem mogen wandelen, o Heere. Mogen we zo dicht bij u zijn. Mogen we zo dicht bij u door het leven gaan, Heere. U bent die grote God die ons roept en die het zegt. Volg mij, Heer Jezus. Dat zegt u. En dan behandelt u ons wel heel eerlijk. En dan stelt u het niet mooier voor dan het is. En toch, Heere God, u bent het die ons roept. En geef dat we van die roep niet meer loskomen. Dat we ook niet net doen alsof we het niet gehoord hebben. Dat we niet, Heere God, het naast ons neerleggen. Maar dat dit echt, of voor het eerst, of ook al misschien voor de duizendste keer, dat het ons vernieuwt, Heere. Die man die was al een discipel van u. En toch zegt u opnieuw tegen hem, volg mij. Wat kunnen er inderdaad ook, als we u al volgen, ook weer bezwaren komen. En wat moeten we dan ook weer gecorrigeerd worden en weer teruggebracht worden. En elke keer weer op die goede weg gezet worden. Ja, Heere God, we mogen u ervoor danken dat u dat ook doet. En we mogen ervoor danken dat u die God bent die ons leidt. En die vanuit uw woord ons onderwijs geeft. En Heere, zo willen we u bidden. Zegen dit woord, heilig dit woord aan ons hart. Ga met ons mee hier vandaan. Geef ons een goede en een gezegende zondagavond. En mag alles juichen tot uw eer. Heere, dat u er de eer van mag ontvangen wat we hier vandaag hebben gehoord. En wat we hier vandaag hebben mogen doen, ook aan de tafel van u. Heere, wilt u alle raadsels van ons hart oplossen? Wilt u alle moeite en zorgen waar we mee lopen, dat u er ook verandering in brengt? En dat u ook doorwerkt, Heere God, door de kracht van uw geest. Want als die werkt, dan gaan er dingen veranderen. En zo mogen we u dan bidden om uw genade en uw grootheid. Niet om iets in ons, maar om het werk van Jezus. Om zijn offer aan het kruis, Heer Jezus. U gaf uw hemelse woning op en werd een zwerver. Zonder rustplaats voor uw hoofd. Opdat wij rust zouden vinden bij u. Omdat wij gebracht zouden worden in dat vaderhuis. Met de vele woningen. Heere, trek ons. Dan zullen we u nalopen. Amen. Gemeente, zingen we 145, 6 en 7. De Heere is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En de Heere bewaart de ziel die hem bemint. 145, 6 en 7.
Hey, toast.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw hart naar de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u